Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J. Lohuis uit Scherpenissen voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Op vrijdag 21 februari werden Koen en Marjolein de Vries uit Driebrugge verblijd met de geboorte van een zoontje, Joa Cornelis. Joa is het broertje van Isa. Volgende week zondag 2 maart, ook zal in de morgendienst, als 's avonds ons eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. DV aanstaande woensdagavond 26 februari is er om 19:30 ook een eredienst. Proponent A.R. van Asselt uit Baren hoopt dan voor te gaan. Deze week zijn er in verband met de voorjaarsvakantie geen catechisatie. Er is ook een berichtje vanuit de evangelisatiecommissie. DV woensdag 28 mei hopen we weer een evangelisatiemiddag en avond te organiseren. We vragen of u de voorbereiding op deze dag in uw persoonlijk gebed wil meenemen. Net zoals vorig jaar hebben we veel hulp nodig. Lees de nieuwe kerkbode die afgelopen week is uitgekomen voor meer informatie. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de bijdrage van de zorginstellingen. De tweede en derde collecten zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken van de gemeente. En aan het bijzonder aan mevrouw Adriana van Wingeren uit Gouda, die afgelopen week te horen kreeg dat er bij haar een kwaadaardig weefsel in de baarmoeder is aangetroffen. Volgende maand zal ze daarom een operatie moeten ondergaan. We willen in de voorbeden ook denken aan de rouwdragende familieleden van mevrouw Nelly Maria Boer van den Burg. Zij brengen vanmorgen rouw in de kerk in verband met het overlijden, met haar overlijden op 10 februari. En we willen dankzegging doen met Koen en Marjolein de Vries in verband met de geboorte van hun zoontje Joa. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En ook het zesde vers, want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in het tweede en zesde van Psalm 84. Wij zingen na de wet, Psalm 6, vers 6. Uw strenge geeselroede maakt mij van het zuchten moede, verteert geheel mijn kracht. Psalm 6, vers 6. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Openbaring 21. Openbaring 21. In Openbaring 21 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, van deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de pool die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de zijn jaspis, blinkende gelijk kristal, en had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten, en de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien, de lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk, en de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit 1 parel, en de straat der stad was zuiver goud gelijk door luchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad behoefde de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens, des lands. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Getrouwe Heere, u brengt ons vanmorgen in uw huis, waar u uw vriendschap aanbiedt aan mensen die bij u zijn weggelopen. Want zo zegt u dat wel in uw woord. Wij zijn bij u weggelopen, Heere. Wij zijn vleeselijk, staat er, en ons vlees is vijandschap tegen u. Daarom mag het ons hart wel raken vanmorgen dat u uw hand uitstrekt en uw vriendschap aanbiedt. En het mag ons helemaal wel verwonderen, Heere, als we bedenken dat u een afwerend gebaar maakte richting uw eigen zoon. Toen hij riep op het kruis: mijn God, mijn God. Maar toen zei u nee. Nee. U stootte uw eigen kind weg. Het behaagde u hem te verbrijzelen, zei Jesaja. Ach Heere, dat is iets waar wij nooit in kunnen komen, nooit. U bent zo heilig. Dat u de zonde moet straffen, zo rechtvaardig, dat u de zonde wilt straffen. Maar u bent zo barmhartig, dat u ze eer dat u de zonde ongestraft liet blijven, liever aan uw eigen zoon strafte. En Heere, geef dat wij nu vanmorgen zullen beseffen: ik heb het niet verdiend dat ik hier zit. En dat wij vanuit uw woord de Heere Jezus zien glimlachen. En dat hij zegt: ik heb het verdiend. O, laten we hier vanmorgen als een schuldig zondaar in de kerk zitten. Dat we dat ook weten tot in het diepst van onze ziel. Opdat Christus als die grote plaatsvervanger, die de schuldige wilde worden, dat hij ons alles wordt. Dat hij ons alles is. Dat bidden u vanmorgen in het bijzonder voor de rouwdragende familie die hier samengekomen is. En ook dat deel van de familie dat er niet is. Want we hebben allemaal hetzelfde nodig. Onze catechismus begint met die enige troost. Er is maar één troost. Maar die is er. Die enige troost is dat ik naar lichaam en ziel gekocht ben. Met die allerhoogste prijs die de Heere Jezus betaald heeft. Want hij betaalde met zijn dood. Een vloekdood. Een kruisdood. Hij betaalde. En er is genoeg betaald. U weet de smart, Heere, het verdriet. Nu een oude moeder is weggenomen en aan de schoot van de aarde is toevertrouwd. Wilt u de kinderen, de aangetrouwde kinderen, kleinkinderen, verdere familiebetrekkingen, genadig gedenken, Heere. En wij komen met dit deel van de familie, haar dochter en schoonzoon en anderen, hier vanmorgen samen voor uw aangezicht. Dat is onder uw voorzienigheid, onder uw regering. We hebben zojuist gelezen dat Christus op de troon zit. We lazen van de week in het nieuws dat de wereldorde schudt. Maar het is maar door welke bril we kijken. Christus zit op de troon. In de hemel ligt alles vast. En daarom smeken we u, Heere, geef de rouwdragende, maar geef ons allen te zien op Christus, die op de troon zit. En die alle dingen draagt, door het woord van zijn kracht. En als zij en wij vanmorgen nu door hetzelfde woord gedragen worden, dan is er vrede in het hart. O, schenk ons vrede met u door het bloed van Christus. Dan kunnen we getroost leven. En ook straks zalig sterven. Dat bidden we u ook voor Adriana van Wingerden. Wat komt het voor haar ineens dichtbij? En u weet hoe ze geschud wordt. In haar hart, in haar ziel, in haar leven. O God, gedenk haar. Naar lichaam en ziel beide. De stokbewaarder die vroeg, wat moeten wij doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? En het kort begrip achter onze psalmen vraagt, wat heeft dan Jezus Christus gedaan om ons zalig te maken? Wat een heerlijke vraag. Wat een pastorale vraag. Het kort begrip haalt ons weg bij al onze angsten en noden. Bij al onze gebreken en zonden. Bij alle onze onvolkomenheden en onmogelijkheden. En wijst ons op Christus. Wat heeft dan Jezus Christus gedaan om ons zalig te maken? En hij schalmde het vanaf het kruis op Golgotha. Het is volbracht. Hij heeft genoeg gedaan. Er hoeft niets meer bij. En de Vader, de rechter, hij ging akkoord. Dat u Adriana ogen geven voor haar schuld, jazeker. Maar daar kunnen we niet mee sterven, integendeel. Geef haar ogen om te zien op het Lam van God een geschenk. En dat Lam, dat is ook voor God. Zijn offer heeft aan uw recht voldaan. Help haar door de operatie heen. Geef haar alles wat nodig is. Er is ook vreugde in de gemeente. We dragen Koen en Marjolein de Vries aan u op. Ze werden verblijd met de geboorte van een zoontje. Het is nou echt het leven. De dood. Ziekte. Geboorte. Heere, wilt u zich over dat kleine ventje ontfermen? Mag het een jongetje zijn dat ouders heeft, dat vanaf de baarmoeder op u geworpen is? O God, wilt u uw verbond bevestigen van kind tot kind en ook uit de mond van dit ventje uw lof toebereiden? En zo bevelen we elkaar aan u, de levende God, aan, heel de gemeente met al de zorgen en de noden. Onze geliefde medebroeder met zijn vrouw en hun gezin. Sterk en ondersteun van onder uw eeuwige armen. De broeders kerkenraad, o God, geef wijsheid. Geef de moed en de kracht om vanuit uw woord de gemeente te leiden. In de grazige weiden van uw woord. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mens als een bloem van het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. En dat woord mag ook vanmorgen als een vast richtsnoer verkondigd worden. Zegent u het om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen Psalm 42 vers 2 en 3. Psalm 42 vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. En het derde, o mijn ziel, wat buig u neder. 2 en 3 van Psalm 42. woord van God komt vanmorgen tot ons uit Openbaring 21, vers 4a. Openbaring 21, vers 4a. Deze woorden en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. Wij letten in de eerste plaats op de tranen van Gods kinderen. In de tweede plaats op de tranen afgedroogd. In de derde plaats op de tranen van Christus. In de vierde plaats op de tranen op de oordeelsdag. Dus de tranen van Gods kinderen, de tranen afgedroogd, de tranen van Christus en de tranen op de oordeelsdag. Een christen is iemand die huilt. Ik zeg niet dat hij sombert, maar ik zeg dat hij huilt. Dat laat onze tekst vanmorgen heel duidelijk zien. Als een christen straks thuis komt, dan heeft hij tranen in zijn ogen. Dus een christen kun je herkennen aan iemand die voortdurend huilt. Juist als wij de Heer Jezus leren kennen, dan doen de zonden zo bitter pijn. Als je vanmorgen wil weten of je echt de Heer Jezus kent, dan wil je niet meer zondigen. Want die zonden, die hebben hem aan het kruis gebracht. Maar weet je, je wil het niet meer en je doet het toch. Je wil het niet meer en je doet het toch. Dat staat in Romeinen 7. En dat doet zeer. Dat geeft verdriet. Dat doet pijn. En als ik Paulus goed heb begrepen in Romeinen 7, dan zie je een man met veel genade. En hoe verder hij komt, hoe ellendiger hij zich weet. Wordt het nou nooit beter? Jawel. Jawel. Als hij straks thuis komt. Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus. Die mij verlost uit het lichaam der zonde en des doods. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Onze tekst is genomen uit het grootste visioen wat Johannes ziet. Daar is ook iets om over na te denken. Johannes, verbannen naar het eiland Patmos, is niet alleen. De Heere Jezus zoekt hem op. Dan ben je niet alleen. En de Heere Jezus die laat hem daar op Patmos zien wat er de komende eeuwen gaat gebeuren met Gods kinderen op aarde. De Heer Jezus laat hem zien hoe er een geweldige strijd gaande is en die ook tot een climax zal komen. En Johannes ziet heel angstaanjagende visioenen, vreselijke taferelen, engelen die violen, dat zijn schalen in hun handen hebben. En die schalen die zitten vol met rampen, vol met oordelen die uitgegoten worden over de aarde. best angstaanjagend. Maar openbaring is niet bedoeld om ons angst in te boezemen. Openbaring is een troostboek voor de kinderen van God. Dat past bij elkaar. Een christen is iemand die huilt. En de Heer Jezus geeft zijn kinderen hier op aarde een troostboek. Als kind was ik bang voor openbaring. Het is zo aangrijpend, die strijd. En die draak. En die oordelen. En die rampen. De schrift spreekt over een grote benauwdheid. Maar de Heer Jezus geeft aan Johannes, en Johannes mag dat doorgeven, ook vanmorgen aan de kerk, een troostboek. Ben je er blij mee? Ja. Als je nou niet huilt vanmorgen, als je nou geen tranen hebt, wat moet je dan met een troostboek? Dan heeft openbaring eigenlijk helemaal geen betekenis voor je. Dan leg je het maar weg. Zoals je misschien soms op je verjaardag een boek krijgt en denk je, ja, het raakt me niet, het zegt me niet. Wonderlijk, hè? De Heer Jezus geeft een troostboek aan Johannes. En Johannes die moet het opschrijven. Zodat Gods kinderen door al de eeuwen heen vertroost worden. Nou, ik zeg al, onze tekst is genomen uit een visioen. Dat is het grootste visioen dat Johannes ziet. Want het gaat om de overwinning. Daar gaat het heen. Dus Johannes ziet wel dat Gods kinderen door echt een hele moeilijke periode heen moeten. Maar ze zullen er doorheen gedragen worden en ze zullen thuiskomen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde ligt in het verschiet. En dat is alsof dat grootste visioen van morgen, Gods kinderen daar in de verdrukking, in de benauwdheid, onder de oordelen, het hoofd omhoog tilt. Kijk eens wat er komt. En je moet het maar niet zien, hè. Oh, wat ben je dan ellendig. Maar wat ben je gelukkig vanmorgen. Bekijken. En als ik het nou goed zie, hè, dan staat de Heer Jezus daar. Als ik het goed zie, heel in de verte. En hij wacht zijn huilende kinderen op. Dat ziet Johannes. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zee was niet meer. En al dat oude is voorbij. De strijd voorbij. De vijanden die zijn gevangen genomen. Het is alles nieuw geworden. Dat roept heimwee op. Heeft u dat nooit? Heimwee naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En die heimwee hebben, die komen thuis. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Die tranen, die klagen ons in de eerste plaats aan. Weet u waarom? Omdat er in het paradijs niet gehuild werd. Elke traan, die vertelt mij, u bent buiten het paradijs. Hoe komt dat? Waarom heeft God ons uit het paradijs gestuurd? Omdat wij willens en wetens gezondigd hebben. Hem vaarwel hebben gezegd. En toen kozen wij de dood boven het leven. Nou, dat heeft de mens geweten door de eeuwen heen. Tot op de dag van vandaag. Elke traan vertelt ons, we hebben gezondigd. Elke traan moet je eigenlijk aanklagen. En eigenlijk zeggen, eigen schulden. Want lieve gemeente, als ik heel eerlijk in mijn hart kijk, dan, ja, dan ben ik liever slachtoffer dan schuldenaar. Ik moet zo oppassen dat ik geen zelfmedelijden krijg. Maar we hebben God vaarwel gezegd. Met alle gevolgen van dien. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. Maar als God een zonde vergeeft, dat kan. God wil vanmorgen uw zonden vergeven. Vergeven betekent overhevelen. Hij wil ze leggen op zijn lam. Op Christus. God staat vanmorgen als het ware met zijn handen voor u. Nou ja, er is zojuist gecollecteerd en ik bedoel het met eerbied. Maar God gaat nog een keer de gemeente door. Hè? En nu komt hij collecteren. Om zonden op te halen. Ik zou het ook grof vuil kunnen noemen. Uw zonden. Heeft uw zonden gemeend? En is de zonde uw grootste last? Geef ze maar aan mij. Zegt Christus. Geef ze maar aan mij. Dus God die wil de zonden vergeven. En als hij zonden vergeeft, dan krijg je andere tranen. Dan huil je om de zonde zelf. Maar dat moeten wij vanmorgen goed in de gaten houden. Heel veel mensen huilen er en het mag goed. Kijk, Jezus huilde ook bij het graf van zijn vriend Lazarus. We hoeven geen stok en blok te zijn. Uw verdriet, rouwdragende familie. Het mag. En ook met dat verdriet mogen we bij de Heere komen, want er staat, werp al uw bekommernis op hem. Maar als God onze zonden vergeeft, dan huilen wij niet meer zozeer om de gevolgen van de zonden, dat ook, daar ben je mens voor, maar om de zonde zelf. Als God je zonde vergeeft, dan wordt je zonde je grootste last. Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar het is een paradox, een schijnbare tegenstrijdigheid. God vergeeft ze. God denkt er niet meer aan. En zelf, ja, zelf kun je ze eigenlijk jezelf niet vergeven. Zelfs dan denk je, ja, waarom zondig ik nou elke keer weer? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En dat geeft verdriet. Geeft verdriet. Waarom zondig ik nu nog tegen mijn wil in, tegen die goede God? Het heeft de Heere Jezus zo ontzaglijk veel gekost. Alle tranen. Zie je? Zo gaat een kind van God door het leven. Hij huilt om de zonden zelf. Alle tranen. In het Grieks wordt er een woord gebruikt. Een vorm gebruikt zou je kunnen zeggen. Dat betekent elke traan afzonderlijk. Elke traan afzonderlijk. Elke boetetraan afzonderlijk. paar, er zijn nog meer tranen. Een kind van God die is ook bewogen met zijn naaste. Ik vraag aan jullie kinderen, lieve kinderen, luister eens. Hebben jullie je vader en je moeder wel eens zien huilen? En soms kan je vader en moeder heel boos worden als je iets verkeerds hebt gedaan. Dan schrik je af. Maar ik weet zeker dat het je meer pijn doet als je je vader en je moeder ziet huilen. Zeg, jongen, ik heb je niet over voor de hel, voor het verderf. Doe dat toch niet. Jongen, het is zo goed om de Here te dienen. Breek toch met de zonde. Dat hè. Als je zelf de zonde als je grootste last hebt gezien. Ja, dan kijk je ook door die bril naar de ander. En dan word je bewogen met je naaste. Er zijn ook tranen. Tranen. Maar grijp het je aan. Je bent niet alleen zelf op weg naar de eeuwigheid, maar ook je naasten. Je buren, je collega's, je klasgenoten, je medegemeenteleden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ik denk aan Jeremia. En Jeremia zegt, och dat mijn hoofd water waren. Kon ik maar huilen, zegt hij. En dan zou ik dag en nacht huilen over de toestand van de kerk. Dat is ook wat, hè. Als je ziet hoe het er met de kerk in Nederland voor staat. Ja, God gaat wel door, dat is wel waar. Maar we kunnen toch niet zeggen dat de kerk in Nederland bloeit. Waar nog kerk is, zie je een groot stuk wereldgelijkvormigheid. Weinig bewogenheid. Weinig gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. En Jeremia zegt, ik kan wel huilen. Ik kan wel huilen. Tuurlijk. De kerk is de bruid van Christus. Dat wil zeggen, behoort de bruid van Christus te zijn. Nou, Jeremia is ermee bewogen. Met het welzijn van de kerk. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zijn nog meer tranen. Ik lees in Hebreeën 12 dat de vader zijn zoon lief heeft en hij kastijdt hem. Ik heb ook zo'n vreugdevol christendom. Hè? Maar ik lees dat de vader zijn zoon kastijdt, die hij lief heeft. Geeselt staat er eigenlijk. En daarom schrijft Paulus daar, alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar van droefheid. Dat doet zeer. Weet u, het was ook een belofte. De Heere die belooft zijn kinderen, vlees en bloed, dat komt niet in de hemel. En daarom laat ik dat vlees en bloed hier sterven. Als je lijkt op de Heere Jezus, dan ga je een stervensgang. Denk maar aan Johannes 12. Als die goudgele korrel niet in de aarde valt en sterft, zo blijft hij alleen. Maar achter de Heere Jezus aan, dat betekent met hem sterven. Met hem sterven. Alle druk en kruiswegen. Alle moeite en zorg. Maar Gods kinderen hebben het niet makkelijk op deze aarde. Ze worden gehaat om Christus wil. Dat geeft ook tranen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We gaan naar onze tweede gedachte. De tranen afgedroogd. In het Grieks staat er een woordje dat betekent uitwissen. En daar wordt een vorm gebruikt, een tijdsvorm gebruikt, die ook wordt gebruikt bij de heilsfeiten van de Heere Jezus. En die heilsfeiten van de Heere Jezus, dat wil zeggen, hij is één keer geboren, maar die geboorte die heeft altijd betekenis tot op de dag van vandaag. Hij is één keer gestorven, maar zijn sterven heeft altijd betekenis tot op de dag van vandaag. Dus de Heer Jezus is niet één keer geboren, één keer gestorven. Nou ja, dat is een lang vergeten verleden. Wel, nee. Een kind van God leeft erbij. En leeft eruit. De zekerheid van het geloof ligt in de zekerheid dat Christus eenmaal gekomen is. En dat hij eenmaal gestorven is. En dat hij eenmaal is opgewekt. En dat hij eenmaal is opgenomen en zit aan de rechterhand van zijn vader. En dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Nooit meer. Kijk, en daar leef ik bij. En daar sterf ik bij, want dat is mijn vrede. Dat is mijn troost. Dat is mijn geluk. Hoe Jezus Christus eenmaal heeft betaald. Tot in alle eeuwigheid. En er hoeft nooit meer iets bij. Nou, dat is het leven van het geloof. En die Griekse tijdsvorm, die wordt nu ook gebruikt in onze tekst. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Samuel Rutherford was een Schotse dominee. Die zegt zo mooi. En dat doet hij met een zachte doek. Snap je het beeld? Daar komt straks een vermoeide, huilende pelgrim aan de poorten van het nieuwe Jeruzalem. De doodsjordaan door. Hij is thuis. En hij wordt opgewacht door hem. Die zo onuitsprekelijk veel van die pelgrim hield. Dat hij voor haar naar deze aarde is gekomen om te lijden. En om te sterven. En hij heeft tegen haar gezegd, ik ga alvast naar de hemel en dan maak ik alles voor u in orde. En dan straks kom ik terug en dan haal ik u op. Dan mag u ook zijn waar ik ben. Nou kijk, en dan komt die vermoeide, huilende pelgrim thuis en dan staat de Heer Jezus hem op te wachten met een zachte doek in zijn handen. En zoals een moeder haar kind troost, zo neemt de Heere Jezus die pelgrim in zijn schoot. En dan wist hij die traan uit. Elke traan afzonderlijk. Eén voor één. En dat heeft betekenis tot in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, in de hemel huilt Gods kind nooit, nooit meer. We kijken nog even naar het beeld. Komt die pelgrim thuis. Tranen in zijn ogen. En als ik het goed lees in het Grieks, dan heeft het als het ware sporen getrokken. Soms zie je dat aan mensen. Die hebben zoveel meegemaakt in hun leven. Wij noemen dat die gaan getekend door het leven. Een kind van God gaat getekend door het leven. Nou, en dan neemt de Heer Jezus hem straks in zijn schoot en dan pakt hij zijn doek en dan één voor één wist hij die traan uit. Eén voor één. En weet je, als hij zo met die doek en zo'n traan wegveegt, dan vraagt hij aan die pelgrim, heb ik het verkeerd gedaan? Heb ik het verkeerd gedaan? Ik weet nog dat ik een keer de polder invluchtte met een diep verdriet in mijn hart. En toen liet de Heere me zien wat er staat in Openbaring 15, dat de heiligen zingen, uw wegen zijn waarachtig en rechtvaardig. En daar werd ik zo mee getroost, want ik denk, als ik dat straks ga zingen, dan is Gods weg, hoe onbegrijpelijk hier op aarde, maar dan is Gods weg toch goed. Uw wegen zijn waarachtig, rechtvaardig. Hier snap je de Heere dikwijls niet. En hier kun je er niet doorheen kijken. Maar straks dan neemt de Heere Jezus je mee, je leven langs. Heb ik het toen verkeerd gedaan? Heb ik het toen verkeerd gedaan? En door de tranen heen gaat de pelgrim lachen. En er komt een straal op zijn gezicht, een glans op zijn, ja, in zijn ogen. Echt, nee, u hebt het niet verkeerd gedaan. En nog eens, het lijden is soms zo onbegrijpelijk. Maar de heiligen zingen straks, u hebt het niet verkeerd gedaan. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wat een moment zal dat zijn. Als je daar alleen bent met je liefste. Als je in de schoot van Christus bent. Als je thuis gekomen bent. En hij wist uit, één voor één. Al die boetetranen, al die zielstranen. Al die tranen over de onbegrepen kastijdingen. En dan komt er een glans op je gezicht. En je afgematte ogen gaan glinsteren. Dat is de troost. Alle tranen van hun ogen afwissen. Uitwissen. Je zal toch hem weer krijgen vanmorgen, toch? Kijk, dit is nou dat troostboek, hè. Johannes, schrijf deze woorden, want ze zijn waarachtig en getrouw. Vermoeide pelgrim van morgen. Deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Hij die u zo uitnemend heeft lief gehad, hij wacht op u. En kijk maar, een zachte doek in zijn handen, om straks al die tranen uit te wissen. Af te drogen. Het is niet om het even wie er troost. Er staat en God. Ik moet denken aan een moeder die even weg moest. En er is een hele lieve oppas. En de kinderen kennen haar ook. En een van die kinderen die valt, dat kan. Hè. En ja, die oppas die doet haar best om dat kind te troosten. En dat kind is een klein beetje tot bedaren gekomen en dan komt moeder thuis. En als moeder thuis komt, let erop, hè, dan begint ze opnieuw zo hartstochtelijk te huilen. En dan wil ze weg uit de armen, uit de schoot van de oppas, want alleen moeder kan haar troosten. Nou, zo staat het ook in onze tekst. Hè. En God staat er, zal alle tranen uit hun ogen afwissen. Niet misschien, en God zal. Niet ik hoop, er staat en God zal alle tranen uit hun ogen afwissen. Er staat niet God kan, of hij wil, hij zal. Maar geef het toch niet, als we hier nog een poosje huilen. U moet, staat er in de Bijbel, door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Lieve pelgrim, word maar niet moedeloos vanwege al die tranen. Kijk maar door de tralies van het woord heen en ziet u hem dan niet staan die u opwacht. Wat een thuiskomen voor de kinderen van God. Hoe is dat nou mogelijk, hè? En God, die heilige God, dat is onze derde gedachte, de tranen van Christus. Hoe is dat nou mogelijk? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Als je in Jesaja 6 leest, dan heb je die heilige engelen, die troongeesten, die serafs, die hebben nog nooit zonde gedaan. En die staan daar voor de troon, de heilige troon van God en van Christus. En met twee vleugels bedekken ze hun ogen. Met twee vleugels bedekken ze hun voeten. En met twee vleugels vliegen ze. Beeldspraak, begrijpt u. Maar ze bedekken hun ogen omdat ze de heiligheid van God niet kunnen zien. En ze roepen ook dag en nacht uit, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Als ik daaraan denk, wat zijn wij dan oppervlakkige? Vindt u niet? Het lijkt wel alsof wij vandaag met God omgaan alsof het ons vriendje is. Ja, ik zou bijna zeggen nog minder dan onze buurman. De Bijbel laat mij zien hoe meer wij de Heere kennen, des te dieper ontzag er voor hem is. Lucas 5 bijvoorbeeld, hè? Petrus. Hij zegt, meester, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En dat woordje meester, dat wil zeggen, alles wat u doet, dat zal ik onvoorwaardelijk gehoorzamen. En als dat net dan vol met vissen stroomt tegen alle vakmanschap in, ja, dan ziet Petrus, die man daar aan boord, dat is de Zoon van God, dat is God zelf. En dan valt hij voor de knieën van Jezus neer. En hij zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is op was in de genade. Hoe kan die heilige God in die reine hemel nu die tranen van die zondaar die thuis komt afwissen? Onze God is een verterend vuur. Een eeuwige gloed. Wel, er staat in vers 3, voorafgaande aan onze tekst, zie, de tabernakel Gods is bij de mens. En dezelfde Johannes, die zegt in Johannes 1, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Hetzelfde woordje in het Grieks. Gewoond, zoals het vertaald. Dus je zou kunnen zeggen, God woont in een huis. En dat huis, dat is de Heer Jezus. Anders kan het niet. Buiten de Heer Jezus is God een verterend vuur. Kent u de Heer Jezus? Bent u door een waar geloof één met de Heer Jezus? Wat anders stoort God op u? De tabernakel God staat er. Is bij de mens. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen. En hun God zijn. Zie je? In Christus worden al die tranen van hun ogen afgewist. Dat heeft de Heer Jezus verdiend. Hij kwam naar deze aarde en de Heer Jezus heeft zelf ook gehuild op deze aarde. Ik lees nooit in de Bijbel dat hij gelachen heeft, dat lees ik niet. Ik lees wel één keer dat hij verheugd was in de geest, dat wel. Maar ik lees nooit dat hij gelachen heeft. Ik lees wel dat hij gehuild heeft. Heer Jezus huilde op het tempelplein, hartstochtelijk. Hij brak in tranen, hij barstte in tranen uit. Toen hij al die mensen daar zich zag vergapen aan de godsdienst. En toen riep hij huilend uit. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en hij drinken. De Heer Jezus weet het, hè, dat wij vanmorgen nooit meer in deze samenstelling zullen zijn in deze kerk. Er zullen mensen wegvallen, we gaan straks weer in ieder zijn weegs. Geloof maar dat er vanmorgen een wenende Jezus voor u staat. Hij zegt, o waarder water, als u dorst heeft, kom tot mij en drink van het levende water. Ik lees het nog een keer in Lucas 19. Alle mensen zijn blij. En ze zijn in een juichstemming. Ze denken, nu gaat de Heer Jezus ons verlossen van de gehate Romeinen. Nu wordt de nationale eer hersteld. Maar is er één die huilt. Dat is Jezus. Hij ziet Jeruzalem daar liggen. Hij zegt, o Jeruzalem. Dat u toch vandaag bekende herkende. Wat tot uw eeuwige vrede dient. Want hij weet het en straks zullen deze mensen die nu juichen, Hosanna, roepen kruis hem, weg met hem. En Jeruzalem zal hem uitwerpen. En dan zal hij die verschrikkelijke toren van God op het vloekhout dragen. Nog een keer. In de hof van Gethsemane. Over een enkele dag. Dan valt hij neer. Waarom? Wel dan. Dan werpt God, de heilige God, al de zonden van de uitverkorenen op hem. En dan houdt die heilige God die beker hem voor. Vol van de gramschap van Gods toorn. En dan moet de Heer Jezus huilen. Dat kunt u lezen in Hebreeën 5. En dan roept hij met sterke tranen. Vader, kan deze beker niet aan mij voorbij gaan? Want het lijden is zo onzagwekkend. Zo onzagwekkend. Ziet u? De Heer Jezus weende om de zonden van zijn kerk. Ik lees nog een keer. In Johannes 11 dat Jezus weende. Bij het graf van zijn vriend Lazarus. Jazeker. Hij miste zijn vriend. De Heer Jezus was echt mens. Greep hem aan. De dood maakt scheiding. Dat doet zeer. Maar er was nog iets. De Heer Jezus huilde ook omdat hij zag. De mens is niet geschapen om te sterven. De Heer Jezus keek als het ware in dat graf. En hij zag het beeld van God verwoest. Dit was niet Gods bedoeling. Nee. God heeft Adam geschapen om te leven. Om tot eer van God te leven. God heeft Adam geschapen om de heerlijkheid van God uit te stralen. Dat doet het graf niet. Nee. De dood is niet gewoon. Echt niet. De dood is een vijand. Dat graf, hè, waar onze geliefden indalen, dat vertelt mij, dit was niet Gods bedoeling met de mens. En dan huilt Jezus. Wij hebben een doel gemist. Ziet u? Dat zijn de tranen van Jezus. Hij kwam naar deze aarde. Ja, vergeef me de uitdrukking, maar het was voor de Heer Jezus geen pleziertje, hoor. Echt niet. Hij zag de bitterheid van de zonde. En dat door de zonde de dood in de wereld is gekomen. En de dood heeft het beeld van God verwoest. Daarom weende Jezus. En die wenende Jezus mag ik u verkondigen. Hij wilde sterven. Om het beeld van God te herstellen. Dat mensen weer in het begin God gaan loven en eren. En straks volkomen hem de eer geven. Tot in alle eeuwigheid. Het is wat, hè. De Heer Jezus heeft gehuild. Hartstochtelijk gehuild. Om de zonde. Vanwege de zonde. Door de zonde. Om alle tranen te kunnen uitwissen. Maar, en dat is onze laatste gedachte, tranen op de oordeelsdag. U moet de tekst wel goed lezen. Er staat niet alle tranen van alle mensen. Dat staat er niet. Wel alle tranen van Gods kinderen. Al de sporen van de zonde en van verdriet zullen uitgewist worden uit het leven, uit het oog van Gods kind. Maar dit is niet het deel van alle mensen. Ik vraag u of u uzelf wilt onderzoeken. heeft uw tranen die ik in de eerste gedachte heb genoemd. Want die tranen worden straks afgewist. Goed luisteren. Als u nu komt met tranen vanwege de gevolgen van de zonde, dan wil de Heere in zijn algemene genade u nog troosten en sterken en bemoedigen ook. Maar straks niet, op de oordeelsdag. Straks niet. Als u hier de Heere Jezus niet kent, dan zult u straks tot in alle eeuwigheid huilen. Als gevolg van uw zonde. Als gevolg van de zonde van het ongeloof. Dat u Christus blijft verwerpen. Want ik lees in de Bijbel. Daar zal wening zijn. En knersing der tanden. Dat is wat. Als je hier zomaar alles hebt weggewuifd, hè? Kom op. Sterkte. Je kunt er niet bij stil blijven staan. Je moet weer verder. Ach, die Bijbel. We houden onszelf voor de gek. En we houden elkaar voor de gek. En dan straks, hè, dan komt de Heer Jezus terug. En die mensen die hebben gezegd, ach, kom op. Die zien hem, hè. Alle ogen zullen hem zien. En met dat zien is er een besef. Het is te laat. Daar heb je de Zoon van God. Die komt om te oordelen. De levenden en de doden. En dan nemen ze de toevlucht tot de bergen. Valt op ons. Maar Jezus weet iedereen te vinden. En dat het ontzagwekkende gaat weg van mij. Lieve gemeente, vanmorgen zegt de Heer Jezus, kom tot mij. Kom. Kom. O alle gij dorstigen, kom. Maar als u niet komt, dan zegt hij straks, ga weg van mij. Naar de plaats waar wening is. Een knersing der tanden. Daar zul je huilen van spijt. Ik denk vooral voor ons. Want daar in de hel, gemeente, daar zullen wij, die onder het aanbod van de genade leven, daar zullen wij zien dat wij niet verloren hoefden te gaan. Ik weet zeker, gemeente, als wij straks in de hel komen, dan komt ook deze preek weer terug in je gedachten. En dan ziet u mij staan en u hoort mij preken. En dan zeg je, o, dwaas. Dwaas die ik geweest ben, dat ik dat woord ongehoorzaam ben geweest. Dat zijn uw tranen van wroeging en van spijt op de oordeelsdag. Wat een teleurstelling voor die mensen die zich hebben getroost met afleiding. Alles wat Jezus niet is, dat is afleiding. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dominee, ik wil niet denken aan de hel. Dat is zo aangrijpend. Maar dat moet je toch doen. Ik wil u niet de wanhoop indrijven. Maar ik wil u juist naar het kruis drijven. Wil u nog één keer nadenken over deze zinnen. Nu zegt de Heer Jezus, kom. Maar als u niet komt, dan zeg hij straks, gaat weg van mij. Ik denk nog aan die vrouw en dan gaan we eindigen. Die wenende zondares uit Lucas 7. Simon de Farizeeën zei bij zichzelf, als hij echt een profeet was, dan wist hij wel wie zij was. Hij wist ook wel wie zij was. Een zondares. Een boetvaardige zondares. Hij stootte haar niet af. Een kind zegt wel eens tegen haar moeder, mama, niet huilen. Een kind kan er niet tegen. Maar de Heer Jezus, die vertroost. Uw zonden zijn u vergeven. Elke boetvaardige zondaar. En doet het keer op keer hier in dit leven. En straks nog één keer. En dan zal ik nooit, nooit meer huilen. Eeuwige blijdschap zal dan op ons gezicht zijn. Als u tenminste zo'n boetvaardige zondaar, zondares bent, aan Jezus voeten. Amen. Wij zingen Psalm 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen heb geen uw fles vergaand. 56 vers 4. Staat in uw boek en wordt in uw fles bewaard. U weet er van af en u komt erop terug. Kijk, zo zwerven de pelgrims niet alleen, maar onder uw alziend en toeziend oog op weg naar het vaderhuis. En daar staat de oudste broeder met een zachte doek, om alle tranen van de ogen af te wissen. Ja, dan word ik toch, Heere, niet jaloers op de vreugde die de wereld heeft. Het is gezegd, wij hoeven niet te somberen. Maar Heere, is wel een droefheid naar u. En er ligt meer zoetheid in dan
in alle nagemaakte blijdschap waar de wereld zich mee overeind moet houden. Wat zijn uw kinderen gelukkig? Ja, hier verdrukt een kruisweg achter Christus aan, maar wel een thuiskomen. Heer, wilt u geven dat de bedroefde familie de boodschap mag meenemen, dat wij allen de boodschap mogen meenemen, dat we niet zullen rusten. Eer die enige troost in leven en in sterven ook mijn troost is. Heb dank voor alles wat u gaf. De aandacht, de opening, het gemak om te spreken. Verheerlijk uw naam, ga met ons in het verdere van deze dag. Breng ons ook voor de tweede keer samen in uw huis. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 35 vers 1. En die psalm eindigt met: vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. 35 vers 1. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.